De Nationale Autoshow.
i5, Porsche Taycan. Ja,
BMW iX, ja, vind ik ook wel aardig.
Ja, Mercedes EQE.
Meindert en Wouter.
Het is gewoon een merk waarvan je niet weet of het over 2-3 jaar nog bestaat.
De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Van Mossel. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Economenpanel.
Het kabinet is op zoek naar geld om een miljardengat te dichten. Is er nog een ministerie met geld op de plank of wordt er toch echt bezuinigd? En het financiële stelsel piept en kraakt onder de inflatiebestrijding van de centrale banken. De kans op een financiële crisis is 15%, meldt het IMF in zijn halfjaarlijkse rapport. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Barbara Baarsma, hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Welkom, dames en heren.
Dank je.
We gaan het maar eens hebben over het IMF. Want de inflatiebestrijding van de centrale banken zet het financiële stelsel onder druk. Blijkt uit de laatste rapportage, de outlook van het Internationaal Monetair Fonds in het halfjaarlijkse rapport dat daar wordt uitgebracht. De kans op een financiële crisis is volgens het IMF 15%. Dan gaan ze daaruit, Barbara, van verschillende scenario's. Een basisscenario, een scenario waarin het allemaal meevalt of juist tegenzit. Hoe somber of juist optimistisch ben jij over de ontwikkelingen wereldwijd van de economie?
Van de economie of de financiële sector? Maar
ja,
eerst de economie.
Verschillende dingen natuurlijk.
Ja, die twee zijn uiteraard wel aan elkaar gelieerd. Maar eigenlijk was het. Er werd gezegd dat het IMF vrij somber was. Hè. Wat te voorspellen is dat over 5 jaar de economie nog altijd maar met 3% per jaar groeit. En ook de komende jaren het niet daarboven uitkomt. En eerlijk gezegd kwam dat wel overeen met voorspellingen die mijn voormalig collega's hadden gemaakt. En ook wel met mijn eigen gut feeling. Als je. Tuurlijk, er zijn ongelooflijke onzekerheden rond deze voorspelling. He, als het gaat om geopolitiek en dat soort dingen. Maar al met al dat het groeipotentieel van de wereldeconomie ook afneemt. Ja, dat. Ja, dat is een onwenselijke waarheid misschien, maar het is er wel een. Het
heeft ook te maken met zaken die nu eenmaal moeilijk zijn om te keren, zoals demografische ontwikkelingen. Vergrijzing speelt een rol.
Vergrijzing speelt zeker een rol, maar ook.
Protectionisme?
Ja. We zijn nu in het tijdperk niet meer van globaliseren, maar meer van globalanceren. Of hoe je het ook wilt noemen.
Globalization.
Ja, maar. En steeds meer met wat dan heet. Vertrouwde naties alleen nog maar samenwerken. Ja, wat dat dan precies is, dat weet ik ook niet. En dat wordt soms opportunistisch ingevuld. Maar dat gaat wel echt ten koste van groei. Dat soort bewegingen.
En maar die handelsblokken die ontstaan, of frenemies, of hoe je dat ook wil noemen. Als dat ten koste gaat van economische groei. Breekt dan ook een moment aan dat er toch ook weer anders over gedacht wordt? Hey, we kunnen wel ons beperken tot de eigen kring. Maar niet tegen elke prijs, Casper.
Ja, nou ja, je moet je kop niet in het zand steken voor ontwikkelingen ook op militair terrein. En dat speelt heel erg mee. Maar goed, voorspellen is niet mijn beroep. Maar ik ben toch niet zo somber als je kijkt naar de Nederlandse economie die nog heel goed draait, de Amerikaanse economie die heel goed draait. Maar goed, als er natuurlijk een oorlog uitbreekt, ja, dan verandert ineens alles. Financiële crisis. Ik denk dat dat zijn eigenlijk heel interessante ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Klaas Knot pleitte bij het IMF voor meer liquiditeit bij de banken. En eigenlijk door wat we hebben gezien, hoe snel zo'n bankrun kan gaan, zowel in Europa als in Amerika, door al die sociale media, is het eigenlijk aan de centrale bank om zeg maar wekelijks vast te stellen wat de solvabiliteit is van een bank. Ja. En ook zo nu en dan banken gewoon te sluiten.
Wat Klaas Knot nu precies bedoelde met meer liquiditeit voor banken, wat zou dat voor gevolgen kunnen hebben?
Nou ja, dus de solvabiliteit, die moet. Hè, op een bank, op een moment dat een bank solvabel is, kan de ECB of de centrale bank gewoon liquiditeit verstrekken. En dat moeten ze dus veel sneller doen. Op grotere schaal. En dan moeten ze dus eigenlijk per week bijhouden wat de solvabiliteit is.
Ja, maar kijk, ik snap dat, hè. Dus ik snap ook de opmerking van Klaas Knot dat in dit huidige digitale tijdperk, maar inderdaad met paniekaanvallen via social media die zich nog sneller bekendmaken dan daarvoor al, dat daar in één dag ineens 42 miljard bij een relatief kleine bank kan worden weggetrokken. Maar ik zeg het al, per dag. Ja, als je dan per week gaat kijken, dan is dat nog... Dus je zou eigenlijk nog nauwer moeten kijken.
Per dag verandert de solvabiliteit niet.
Nee,
de solvabiliteit die hangt af van de kredietportefeuille van een bank. En die kan je toch vrij goed vaststellen. En als een centrale bank haar werk doet, moeten ze dat kunnen doen. En moeten ze dan op zo'n moment ook ongelimiteerd liquiditeit verschaffen. Dat is het oude recept.
Ja.
En eigenlijk moeten centrale banken dus harder aan het werk. En er is nog een leuk dingetje hieraan vast.
Toenemend enthousiasme bij Casper de Vries.
Ja. In het begin waren ook de DNB en de BIS, de Bank of International Settlements, waren heel erg tegen CBDC, Centrale Bank Digital Currency. En nu zien we dat eigenlijk, omdat er dan makkelijk een bankrun zou kunnen ontstaan. En nu zien we dat dat toch al gebeurt. Dus dat argument tegen CBDC is volgens mij voorkomen vervallen.
Ja, de digitale euro. Hè? Dus dat je bij een rekening kan openen bij de centrale bank en dat je dan met digitale euro's... Dat is
daar is een maand of twee geleden uitgebreid over gedebatteerd. In
ja, nee, en ook dat zou er ook zijn omdat cash gebruik steeds meer terugloopt. En inderdaad een reden tegen die digitale euro zou zijn dat het juist bankruns in de... aanjaagt. Want je kan dan je geld...
Makkelijk om je geld weg te halen. Ja. Maar ja, dat gebeurt nu ook al met die
Ik snap je argument. Ik snap ook je glimlach daarbij die je daar nu tentoonspreidt. Maar misschien even, als je kijkt naar de relatie tussen wat er is gebeurd de afgelopen tijd, en dat vond ik wel interessant, dat in het kader van de presentatie van het IMF-rapport gebeurde. De relatie die gelegd werd tussen enerzijds de bankenonrust en anderzijds inflatie, groei enzovoort. En onbedoeld heeft die bankenonrust de centrale banken wat geholpen met het matigen van die inflatie. Dus ja, even los van het feit dat het heel naar is dat die onrust er is. Hè, nu we het toch over voordelen hebben, bijvoorbeeld van een digitale euro.
De kredietverstrekking loopt terug.
Ja, dus door deze bankenonrust wordt het duurder voor banken en daardoor ook voor mensen om leningen af te sluiten bij die banken om krediet aan te houden. En ja, dat en je ziet ook dat dat ermee te maken heeft dat de inflatie daardoor misschien versneld iets naar beneden gaat. Misschien.
Maar dat is een voordeel bij een nadeel. Ja, en wat weegt er dan voor jou zwaarder?
Ja, sorry?
Wat weegt er dan voor jou zwaarder?
Nadeel. Je wil natuurlijk absoluut geen bankenonrust, bankencrisis, 15% kans erop. Ik vind dat ontzettend moeilijk, want dat was je vraag. Hoe schat jij dat in? Ik vind voorspellen is zeker ook niet mijn beroep, eigenlijk van geen één econoom. Maar oké, dat even terzijde. Maar op 15%, wat ze eigenlijk willen aangeven, houdt er rekening mee. En dat is denk ik wijs. En dus is het ook wijs dat centrale banken gaan nadenken over wat kunnen wij beter doen. Bijvoorbeeld vaker en strikter monitoren op liquiditeit.
En jij bent er net als Casper voorstander van, op wekelijkse basis.
Ze moeten wekelijks kijken naar solvabiliteit.
En dan liquiditeitssteun geven, dat snap ik. Maar ik denk ook dat banken zelf hier veel meer stresstesten op kunnen doen. Bijvoorbeeld, hoe blootgesteld ben ik aan oplopende renterisico's? Ben ik vooral kort gefinancierd? Hoe zit het eigenlijk met mijn leverage? Hoe zit het met mijn kredietrisico's? Allemaal veel strakker kijken om te kijken, ben ik misschien zo'n zwakke schakel?
Maar dan mag je toch een bankbestuurder 's nachts voor wakker maken.
Zeker.
En dan druttelt hij of zij dat
op. Nee, zeker. Alleen,
dat is het grote verschil tussen Europa en Amerika, waar die kleinere banken buitengesloten zijn van dat strenge toezicht of goed kijken naar hoe ben je gefinancierd.
Ja, en misschien ook wel zelf minder dat soort stresstesten hebben gedaan. En wat je inderdaad in Europa ziet, is dat dat zeker gebeurt. Alleen, altijd is het goed om als er zulke onrust, crisis wordt soms wel genoemd, ik weet niet het woord crisis of dat in dit geval nou wel, maar overal die onrust, om die weer te gebruiken, om te kijken, de scenario's waar ik mee stresstest zijn, moet ik die niet nog een tandje onwaarschijnlijker maken.
Omdat alles kan gebeuren.
Ja, en daarom is het ook hier in Europa goed om hiervan lering te trekken. Zowel de toezichthouder, de banken en ook het ministerie van Financiën.
We moeten ook niet te bang zijn dat er eens een bank omvalt.
Nee.
En dat is natuurlijk eigenlijk wat niet in de genen zit van een centrale bank altijd proberen te redden.
Ja, maar dat heb jij al vrij snel laten blijken, ook in verschillende interviews die ik heb gelezen, toen die bank in Amerika dreigde om te vallen en toch weer werd gered.
Ja.
Dat is dus blijkbaar bijna niet te verkopen. Dat je af en toe zegt, niet te redden en het vangnet dat we hebben opgespannen is niet groot genoeg. Je valt ernaast.
Nou ja, dus ten eerste gaat het in tegen alle internationale afspraken, onder leiding van Klaas Knot trouwens. Maar ten tweede, wat dus niet mee wordt genomen, de kosten op de lange termijn, waardoor banken zich toch weer minder prudent gaan gedragen.
Ja, en dat, wat dat betreft is het jammer dat nog altijd niet duidelijk is waarom Credit Suisse nou niet, hè, waarom die toch weer is gered, de aandeelhouders niet volledig op de blaren hoefden te zitten. En ik vind dat vind ik wel.
Ik denk om de Saoedi's te vriend te houden.
Ja, dat ik denk ook van alles, maar het is niet zo relevant wat ik denk. Ik wil graag weten waarom zij het hebben gedaan. Een interessant brugje misschien naar de Nederlandse economie is wel dat het IMF ook aangaf. Dus een van de redenen waarom die inflatie problematisch blijft, hè, dat is omdat de kerninflatie zo hardnekkig is. Ik bedoel de inflatie zonder voedselprijzen en energie enzovoort. En we, althans hier in West-Europa, voor een groot deel, zeker ook in Nederland, in een overspannen economie zitten, oververhit. Hè. We hebben een output gap van, althans zo hadden voormalige collega's van mij uitgerekend, zo'n 2,5%. Nou, dat is best wel fors. En als je dan maar blijft als overheid geld die economie inpompen, dan ben je inflatie aan het aanjagen. En dat is wat IMF zei tegen overheden als de Nederlandse. Hallo, jullie leven in een oververhit systeem met inflatie. Ga nou niet nog eens een keer de overheidsuitgaven opjagen.
Maar er is nu een gat, hè, als je kijkt naar de voorjaarsnota.
Dus in de voorjaarsnota moet het kabinet durf tonen. Ja. En zeggen, we bouwen heel veel van de steunmaatregelen af.
Ja, dat is dus precies waar ik naartoe wilde. Ja.
Voor het klimaat gaan we beprijzen. Maar daar is durf voor nodig.
Nou ja, volgens mij heeft minister Kaag al een paar maanden geleden gezegd, de tijd dat iedereen hier naar Den Haag kon trekken en dacht, ik hou mijn hand op en ik krijg het geld, die ligt achter ons. Maar dan breekt nu de periode aan waarin duidelijk moet worden wie dat geld niet meer krijgt.
Woorden moeten vangen.
Ja, en niet op zoek, hè, wat nu dan ook in de media heeft gestaan, van ja, we zijn op zoek naar 4 tot 6 miljard en een beetje schrapen hier en daar. Nee. Dat is niet zo, want er is een de CEP, dat is het Centraal Economisch Plan. Dat werd in vorige maand uitgebracht. En daarin wordt aangegeven dat in, ik geloof dat ze kijken tot 2031. Dan is, als je dan kijkt naar, je hebt het saldo, tekort. En je hebt de schuld. Beide zitten dan aan de verkeerde kant van de Europese streep die we met elkaar hebben afgesproken. Het tekort is dan 3,7%, zo zegt het Centraal Planbureau. En de schuld zou dan boven de 60% uitkomen, 60,4%. Nou, wil ik het niet precies over die percentages hebben. Maar wat je ziet is dat al een aantal jaar, en ook de komende jaren, als je het coalitieakkoord volgt, de sprake is van een overheidstekort. Ja. Dus er wordt meer uitgegeven dan er binnenkomt. Daarmee ben je dus stimulerend beleid aan het voeren in een economie die al oververhit is. Nou snap ik best dat in een coronacrisis, dat is echt iets anders in dat eerste jaar, dat je hulppakketten opzet. En ik denk ook dat ze daar echt het goede hebben gedaan. Maar nu, deze massieve, ongerichte compensatiesteun in een energiecrisis, dat is gewoon, daar ga je nu van op de blaren zitten. En dan moet je nu niet gaan schrapen bij het ene ministerie daar een beetje en daar een beetje.
Maar dat energieplafond gaat er volgend jaar toch heel anders uitzien als er nog een energieplafond is?
Ja.
Volgens mij wordt daar politiek
prima,
gezien
maar ze hebben nu een tekort. En nu gaan ze dus, ik ben tegen het geschraap. En ik ben met Casper voor een paar systematische verbeteringen van onze economie. Kijk naar de zorguitgaven. Dat is een soort zelfreizend bakmeel. Dat echt maar door en door. Dat is niet te betalen op lange termijn. Laten we dan nu kijken hoe we daar een aantal verstandige bijsturingen hebben.
In dit regeerakkoord staat toch ook dat er in de zorg wordt omgebogen. Dus minder meer wordt uitgegeven.
Ja, minder meer, want dat is altijd wordt bezuinigd op de zorg. Dat is
maar ik zeg hier ombuiging, hè? Ja, zo heet dat volgens mij.
Ja, dat is heel goed van jou. Ja. Dus die ombuigingen, die moeten er ook komen.
Maar
die
is natuurlijk ook een totale angsthaas en alleen maar voor compenseren. We leven in een compensatiesamenleving en dat gaat op een bepaald moment niet goed.
Nee, dat gaat maar bij de zorg. Hè? Dus je hebt in Nederland, wij zijn heel rijk als land. Als je kijkt naar het BBP per inwoner, maar als je dan kijkt wat mensen vrij besteedbaar hebben in hun portemonnee, er zit daar een gigantisch gat tussen. En dat is volgens mij, En het is voor de Kamer belangrijk om te weten, de vruchtbare bodem onder heel veel van de onvrede die er is. Hé, ik woon in een rijk land, maar ik voel me arm. Rara, hoe kan dat? Nou, tussen dat gat, daar zit onder andere allerlei verplichte uitgaven, zoals pensioenbesparingen, zoals belastingen, en ja, ook de zorguitgaven. En daarom moeten we daar iets aan doen. Wil je dat gat niet nog groter maken? Dus dat lijkt me slim beleid. En verder, nou, deze week is dat uitgekomen. Het is eerlijk gezegd al eerder gezegd. Doe iets aan die toeslagen. Doe iets aan het hele ingewikkelde belastingstelsel dat heel veel economische groei kost in plaats van dat het oplevert.
Ik vrees dat we het heel erg eens zijn.
Ja, en inderdaad, de carbon tax, waar we het vandaag over in de Kamer hadden, hoorden we in het nieuwsbericht. Klimaatbeleid, milieubeleid. Ja, als je niet gaat beprijzen, dan ben je met heel duur subsidiebeleid aan het proberen bij te sturen wat je met een carbon tax veel makkelijker doet.
Nog even heel kort. Ik sprak eerder dit programma met Arno Boot over de schuldenmonitor van de Europese Commissie, waaruit ongeveer blijkt wat Barbara net zei. Het gaat wat Nederlands begrotingsbeleid betreft de verkeerde kant op. Het tekort neemt toe, de schuld neemt toe, is op lange termijn niet houdbaar tot 2033, 70% van het BBP. Arno Boot zei, dat is te pessimistisch. Wij hebben als Nederland cultuur om, voordat het gierend uit de hand loopt, toch orde op zaken te stellen. Zover laten wij het niet komen. Denk je ook dat het zo is?
Nou ja, dat hangt toch totaal af van de steun die het kabinet krijgt, of volgende kabinetten.
Maar een ordentelijk begrotingsbeleid is toch best een Nederlandse traditie?
Nee, het is zeker een traditie. Ja, of dat werkt. Ik bedoel, dit is speculeren naar de toekomst toe.
Je kunt je ook baseren op het verleden.
Je moet, en dat denk ik, dat hoor ik ook bij Barbara, je moet gewoon vandaag al stappen zetten. En als je dat niet doet, ja, dan ben je eigenlijk een dokter die niet de maatregelen wil nemen, waardoor er stinkende wonden aan ontstaan.
Ik denk dat wij heus nu ook, hè, dat het zal lukken om aan de goede kant van die streep te komen. En het begrotingsbeleid op orde te krijgen. Alleen, met wat voor soort maatregelen? Ben je klein grut schraapmaatregelen aan het nemen? Of ben je echt de economie aan het verbeteren? En dat laatste hebben wij niet zo'n goede track record in. We kijken maar even naar de verhoging van de AOW-leeftijd. Al in de jaren 80 was de demografische cijfers waren overduidelijk. En toch duurt het dan zo lang voordat je de goede maatregelen neemt.
We gaan naar iets anders waar we niet zo'n goed track record op hebben. Ook omdat ik weet, Barbara, dat jij het belangrijk vindt. Namelijk het feit dat vrouwen nog altijd heel snel kiezen voor deeltijdwerk. Een onderdeel, zei Robert Dijkgraaf vorige week tegen BNR, van onze Nederlandse cultuur, helaas.
Die traditionele rolverdeling in Nederland, die is heel prominent. En die werkt natuurlijk op alle mogelijke manieren door. Hè. Minder pensioenopbouw, minder economische, financiële onafhankelijkheid van vrouwen.
Barbara, opleiding afgemaakt, samenwonend, nog geen kind. De vrouw gaat minder werken, de man gaat meer werken. Hoe kan dat?
Nou, dat is denk ik waar, wat Robert Dijkgraaf daar zegt. Dat is een heel ingewikkeld samenspel en dat noemen we cultuur. En dat is wel zo. Maar mijn probleem met dit soort nieuwsberichten is dat het heel vaak gaat over, als het gaat om deeltijdwerken, over vrouwen aan de top. Maar kijk eens diep in deze cijfers. En wat zie je dan? Dan zie je dat na die 9 jaar. Wat is er gebeurd? Het CBS heeft gekeken. Hoe zit dat met vrouwen als ze van hun opleiding komen? Ja, het klopt. Die gaan meteen veel vaker deeltijd werken dan mannen. 30% van de vrouwen gaat deeltijd werken tegen 14% van de mannen. En dan in de 9 jaar daarna hebben ze die vrouwen gevolgd. En de mannen ook. En dan zie je die kloof steeds groter worden. Eerst bij samenwonen, dan bij kinderen krijgen. Het wordt maar groter en groter. Maar dan, als je dieper kijkt en kijkt naar opleidingsniveau, en dan zie je dat 2/3 van de mbo-opgeleide vrouwen werkt in deeltijd. Als je kijkt naar het hoger opgeleid, dus hbo of wo, dan is dat veel minder. En als je dan kijkt, en Robert Dijkgraaf had het er al even over.
Dat ligt dan toch ook aan de lonen die de mbo-opgeleide vrouwen kunnen krijgen. En de kosten van de kinderopvang. En dan wordt er een afweging gemaakt.
Nou, ik denk dat de lonen zoiets... niet eens zozeer. Ik denk heel veel van de vrouwen komen te werken in wat we dan noemen typisch vrouwelijke sectoren, zoals zorg en onderwijs. En daar is de gewoonte bijna om in deeltijd te werken. Dus het is hardnekkiger dan alleen de loon. Want je zou ook kunnen denken, juist, en dit was het punt dat ik wilde maken, dat die vrouwen die lager opgeleid zijn, of tegenwoordig zeg je korter opgeleid of praktisch opgeleid, maakt me allemaal even niet uit, je weet wat ik bedoel, die zijn zo ontzettend schrikbarend vaak niet economisch zelfstandig. 36,6% van de vrouwen met een MBO, met een lagere opleiding, is in 2021 niet of is slechts economisch zelfstandig. Dat betekent dus dat bijna, 73% is niet economisch zelfstandig.
En, maar weet je wat...
En dat vind ik echt... We hebben het dan over vrouwen aan de top, maar we hebben het probleem zit aan de basis.
Dat van
de
nee, ben ik mee eens. Maar één ding is dat wat het onderzoek nog niet heeft aangetoond. Wat gebeurt er nou nadat die kinderen weer naar de lagere school gaan? Of nog later, als de kinderen uit huis zijn, gaan die vrouwen dan terug?
Nee.
Dat zou ik wel eens willen weten. En dat zou je moeten nagaan wat er gebeurt.
Nou, deze vrouwen zijn nog niet gevolgd, hè, want dat gaat nog verder. Maar wel hebben ze gekeken naar wat, laten we zeggen, oudere vrouwen. En ook als de kinderen uit huis waren, bleven zij deeltijd werken. En als je kijkt naar de emancipatiemonitor, daar staat het een top 3 in van waarom vrouwen werken part-time willen werken. De eerste is huishouden en boodschappen. De tweede is tijd voor mijzelf. En de derde is zorg voor kinderen of kleinkinderen. En ik dacht, en daarom is onderzoek doen goed...
Maar goed, dat is een eigen
derde,
keuze.
Ja, maar dat die derde op één zou staan.
We zijn allemaal deeltijders in een lange programmering op deze zender. En we lopen gierend uit de tijd.
Oh,
dus ik dank jullie. Barbara Baarsma, hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dank. Dit panel is te beluisteren als podcast. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over de eiwittransitie.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.